Dames en heren, van harte welkom bij Literatuur Late Night. Dit is alweer de 19e aflevering. Ja, daar komt de muziek super goed. Wat gaan we smooth? We zijn nu live op internet. 19e editie, dat was ik aan het vertellen. En dat is ook alweer het derde seizoen. We trappen nu af met literaire gasten. Murat Izik heb ik hier te gast. We hebben Jelle Brandkorstius en we hebben muziek van Sophie van Dijk. Dames en heren, Literatuur Late Night. Ja, goed dat u allemaal weer heeft ingeschakeld. We zitten hier in Den Haag, in de Centrale Bibliotheek. Om mij heen heeft zich een publiek verzameld van ruim 600 man. En zij zijn hier allen bijeen. Dat is wat u mist als u thuis zit. U kunt geen boeken winnen. Dat is eigenlijk de enige reden dat deze mensen hier zitten. 600 in getal. Zij willen boeken winnen van bijvoorbeeld mijn allereerste gast. Ik wil hem graag naar voren vragen. Het is Murat Izik. En Murat Izik, hij publiceerde korte verhalen in Lava Literair, De Brakke Hond en Contrast. Hij schreef columns voor MTNL, dat betekent Multiculturele Televisie Nederland. En ontving in 2011 de El Hishra Literatuurprijs voor zijn korte verhaal Laatste Reis. Hij is hier vanwege zijn debuut dit jaar verschenen, Verloren Grond. En dat gaat supergoed, want we zijn inmiddels aan de hoeveelste druk? Zal hierin staan?
Zesde druk.
Zesde druk in augustus 2012. En met quotes op de cover, echt, daar word je niet goed van. We gaan het zo over hebben of je daar goed van wordt. We gaan het hebben over jouw schrijverscarrière. Mm-hmm. Pas kort begonnen. El Hishra Literatuurprijs was een hele goede stimulans, neem ik aan.
Absoluut, ja.
Je moet het trouwens ook wel heel bond maken als je niet van origine Nederlander bent als schrijver, als je die prijs niet wint, toch?
Ja, in ieder geval, er waren ook goede voorgangers. Ben Ali heeft hem gewonnen. Mustafa Stitu, Hassan Bahara. Dus ik heb wel mooie voorgangers met de El Hishra. Dus ik treed in illustre voor voetsporen.
Het is hartstikke mooi. Jij bent naast je werk als schrijver, wat je nog niet fulltime doet, mm-hmm, ben je jurist.
Klopt, ja.
Kan je ons kort uitleggen wat je doet?
Nou, ik werk bij de gemeente Amsterdam als jurist, Stadsdeel West. Daar ben ik bezwaarcoördinator en ook juridisch adviseur.
Bezwaarcoördinator?
Ja, ik coördineer het bezwaarproces. Dat klinkt heel saai en formeel, maar...
op bezwaar.
Echt waar, ja? Nou, heel goed. En wat ik doe, ik coördineer dus het bezwaarproces, maar ik ben ook secretaris van de bezwaarcommissie. Het houdt in dat ik hoorzittingen doe als secretaris. Hoorzittingen organiseer, maar ook stagiairs begeleid. Dus een hele andere wereld dan het schrijfwereldje. Maar
en wat is het allerleukste aan je vak?
Allerleukste aan mijn vak? Ik denk toch de omgang met collega's, de waardering, het teamgevoel, denk ik. Als schrijver ben je een solist. Als jurist ben je toch vaak actief in teamverband. Je moet sparren, je moet praten over dossiers en maakt onderdeel uit van een commissie. Dus je hebt het teamgevoel wat je als schrijver toch af en toe mist.
En dan ben je daar in Amsterdam ambtenaar, jurist aan het zijn.
Ja.
Ondertussen sluimert er dan in jou een verhaal over Turkije in de jaren 60, waar een eenvoudige familie, een boerenfamilie, mm-hmm, zichzelf de afgrond in ziet gaan. Door het noodlot, maar ook door eigen toedoen. Op 17 april verscheen dat debuut.
Ja.
De dag daarvoor, 16 april. Herinner je die dag nog?
Ik werd toen geïnterviewd door Met het oog op morgen over mijn bezoek aan het Paleis op het Dam, staatsbanket met de koningin.
Je zat met dus president Gül en koningin Beatrix aan tafel.
Op de dag van mijn debuut mocht ik aanschuiven bij het staatsbanket. Ja.
Hoe is dat?
Ja, dat was heel bizar. Maar sowieso een bizarre week, maar dat was net een film. Dat je daar handen schudt met de koningin en president Gül van Turkije, Maxima.
Was je eerste keer dat je er een hand gaf? Of?
Ja, nee, was mijn eerste keer. En ik moest ook een rockkostuum aan. En het is heel formeel allemaal, echt met diner. En, dinerzaal van de Paleis op Dam, dus het was echt ongelooflijk.
En zij zei meteen, jij bent Murat.
Ja, natuurlijk, ja.
Ja, hoe gaat het? Is dat dan gewoon alleen formeel een handje schudden en dan was het weer?
Ja, je komt in zo'n klein gangetje terecht, in de rij, en dan mag je één voor één, word je naar voren geroepen. Op een gegeven moment hoor je dan, de schrijver Murat Izik komt naar voren en dan schud je de koningin in de hand, president Gül. Je werkt het rijtje af eigenlijk. Je gaat niet hele gesprekken voeren.
En dan ondertussen ga je helemaal kapot van binnen.
Ja, ik moet zeggen, het was best wel een freeze momentje. Want je loopt er naartoe, die paar meter. Het is toch wel, ja, het maakt wel indruk. Had ik niet verwacht van tevoren.
Maar waarom mocht jij daar zijn? Ik ben niet uitgenodigd, jij wel. Waarom?
Volgens mij, ja, ik denk dat het komt door een interview met mij in NRC van een week daarvoor. En dat is gelezen door mensen van Paleis Noordeinde. En die belden mij uitgeverij of wilde aanschuiven.
Een week daarvoor?
Een week of twee weken ervoor.
En jij zei, lijkt me wel leuk, wil wel komen.
Ja, ik geloofde eerst niet. Want het was,
wat zei je in het interview? Was dat, greep je zelf een uitnodiging aan?
Nou, het interview ging over mijn roman, over mijn schrijverschap. En blijkbaar hebben ze het gelezen in Noordeinde. De mensen van het paleis die het staatsbanket organiseren. En blijkbaar was het goed genoeg om te worden uitgenodigd, ja.
Die moeten we hebben, dachten ze.
Blijkbaar, ja.
En de koningin was niet de enige die dacht, we moeten jou hebben. Het is zo dat om dit debuut gevochten is door uitgeverijen. Er zijn grove biedingen gedaan om te zorgen dat jij binnenkwam. Waarom had iedereen zo'n intens vertrouwen in jou?
Ze hadden sowieso stukken gelezen van mijn roman al. Ik denk, het was een kwart van de roman was toen af. Toen is toen door mijn agent rondgestuurd naar de uitgeverijen. En er was heel veel belangstelling. Dus ik mocht een rondje doen langs de uitgeverijen. Op een gegeven moment was er zoveel belangstelling. Toen kwam een veiling van een paar ronden. En ja, dat was eigenlijk ook heel bizar. Want dan mag je ineens kiezen bij welke uitgeverij je wilt debuteren.
Ongekende luxe.
Dat was echt inderdaad ongekend en ook heel eervol en bizar. Maar ik besefte wel van, ik moet nu wel een goede keuze maken. Dit is een keuze voor langere termijn. Best lastig nog. Maar goed, ik koos voor Antos vanwege het vertrouwen. Ik voelde klik met mijn uitgever, met Elsa den Boer. Dus en het is helemaal uitgekomen wat dat betreft.
Je had een kwart van je boek toen al af.
Dat ongeveer 100 bladzijden of iets minder.
Gewoon een stapel A4'tjes uit je eigen printer komen rollen.
Ja,
zijn die 100 pagina's, zijn die ook uiteindelijk in het boek terechtgekomen?
Grotendeels wel. Ik heb wel veel aangepast hoor. Want de eerste versie was 700 pagina's. En ik heb toen dacht ik al van dit is te veel. Uit mezelf al, zonder feedback van de redacteur. En ik ben toen gaan reviseren. En toen werd het 550 pagina's. En dat gaf ik dan aan de uitgeverij en mijn agent. En toen is hij geslonken naar 368. Ik heb ook heel veel zelf eruit gehaald hoor. Ik ben wel heel streng geweest voor mezelf en uiteindelijk wel beter voor het verhaal, denk ik, omdat de kern is overgebleven.
Ik heb net kort geschetst, Turkije, jaren 60, boerenfamilie, ja. Noodlot aan alle kanten. Om een korte indruk te krijgen, de eerste bladzijde van je boek zegt al zoveel, sleept je al zoveel mee. Zou je dat willen voorlezen?
Is goed, ja.
En zal ik je water inschenken?
Graag.
Ook weer een gast hier van niks. Alsjeblieft.
Ja, dankjewel.
Ik zei dat ook alleen omdat ik zelf heel veel dorst heb.
De schreeuw veranderde mijn vader voor altijd in een breekbare man. Ik zat in de wachtkamer van het ziekenhuis in Moes en kromp ineen toen ik het geluid van een zaag hoorde met moeite doordrong in het bot. Daarna klonk het wanhopige schreeuw van mijn vader die na een paar halen van het stuk staal met de scherpe tanden overging in een ander geluid dat eerst iets dierlijks en daarna monsterachtigs had. Langzaam veranderde het in een bizar gekrijs, afgewisseld met luguber gegorgel. Het was alsof mijn vader de pijn uit zijn lichaam perste en een deel van zijn ziel een uitweg zocht uit het diepste van zijn wezen. Ik rende weg om te ontsnappen aan het geluid, maar het bleef me achtervolgen. Zelfs toen ik buiten stond en mijn oren dichtdrukte, hoorde ik het nog. Soms, als ik mijn ogen sluit en alleen word omringd door stilte, hoor ik het weer. De schreeuw die ons leven voorgoed veranderde.
En zo begint Verloren Grond. Het is een roman die ik onthoud alsof ik een film heb gekeken. Ik heb geen zinnen meer in mijn hoofd. Mm-hmm. Ik heb beelden. Ik geloof dat dit voor het eerst is dat ik op papier een vechtscène heb gelezen. Een enorm lang uitgesponnen vechtscène, ja. Dat houdt niet zomaar op. En het gaat maar door en het is agressief, het is hard. Zo'n boek is het. Het is vol met beelden, filmisch. Ja. Je hebt hier 4 jaar lang aan gewerkt.
Klopt, 4 jaar lang gewerkt. En ik ben ook heel diep gegaan voor het boek. Nachten doorgehaald. En dat ik echt voelde van, ben best wel moe nu. Ik zit er tegen het, weet je wel, tegen het randje aan nu. Maar dan gaf ik meer gas. Ik moet het maximaal eruit halen. Ik moet het best mogelijke boek schrijven. En ik moet doorgaan. En je ook geduld hebben. Want uiteindelijk, je kunt maar één keer debuteren. En ik wilde me onderscheiden. En het moest zo goed mogelijk worden. En uiteindelijk ben ik wel blij dat ik de tijd genomen heb. Want ik zou eigenlijk eerder debuteren. Maar ik gaf toen wel aan van, nou ja, geef me nog een jaartje, dan wordt het nog beter.
Maar wat heb je in die 4 jaar gedaan? Hoe ben je begonnen aan dit verhaal? Er staat dat het losjes geïnspireerd is op je eigen familiegeschiedenis. Ja. Hoe losjes is dat?
Ja, het is losjes, omdat het is fictie. Het is een roman. En dat wil ik echt wel bijzeggen. Het is het grootste deel heb ik verzonnen. Het is mijn verbeeldingskracht. Maar om geïnspireerd te worden, om vooral dat dorp voor me te zien en die omgeving en Turkije in de jaren 60, heb ik mijn ouders geïnterviewd. Hoe rook het dorp? Hoe zag het eruit? De kleuren, de geuren. Ja, dat moet je natuurlijk voor je zien. Je moet dat natuurlijk ook horen van de ander die dat kent.
Maar echt geïnterviewd?
Echt
je had
geïnterviewd.
Een lijst vragen.
Ja, ik had gewoon een schriftje bij me. Ik schreef alles op. Ik vroeg mijn ouders naar hun ouders, hun dorp, hun vrienden en hoe het was in het dorp. En, weet je wel. En,
maar vertelden ze daar nooit zo uitgebreid over en moest je dat uit hen trekken?
Nou, eigenlijk niet, want normaal, je gaat niet met je ouders aan tafel tijdens het eten vragen, nou ja, wat deed je in je jeugd? En,
nee?
En hoe was het tussen jou en je vader? Dat deed ik niet tenminste. En, het gaat meer over koetsen en kalfjes. Hoe was het op het werk en weet je wel, wat doe je in het weekend? Maar nu ging ik echt zitten met het idee van, ik wil weten hoe het was.
Want af en toe tussen de koetjes en kalfjes door, sijpelde wel iets van dit verhaal door.
Tuurlijk, en ik wist wel, er is een schat aan informatie. En er is heel veel gebeurd in mijn familiegeschiedenis. Alleen ik heb niet, ik heb maar zo'n beetje gehoord. Ik ken alleen maar ja, de oppervlakte. En wat daaronder ligt en sluimert eigenlijk, dat was wel heftig.
En wat kwam je te weten? Wat heeft je verrast?
Nou ja, eigenlijk toch wel hoe rauw het was, het leven. Het is toch het recht van de sterkste. Het is toch eigenlijk heftiger dan ik dacht. En dat vooral mijn grootouders hebben ontzettend moeten afzien. En ja, dat vond ik wel best wel confronterend. Ik wist wel dat het moeilijk was, maar als je dan echt dat hoort in details, dan merk je echt van, ja, het was nog erger dan ik dacht. En je hoort dan echt.
Wat was er erger dan je dacht?
Het tragische, het leed, het verlies.
Voorbeelden.
Nou ja, dat mijn bijvoorbeeld beide oma's hebben meerdere kinderen verloren. Kinderen van 2, van 3 jaar. Weet je wel, dan was het een strenge winter. Dan hadden ze geen medicijnen. En dan was het gewoon bidden dat een kind het overleefde. Dat was echt letterlijk bidden, want het kon er niks doen. En vaak waren ze ook ingesneeuwd tijdens de winter, dus ze hadden geen medicijnen. En als ze al weg konden, nou ja, waren ze opgesloten dus. Ze konden niet naar een ander dorp voor hulp. Het was letterlijk gewoon afwachten wat de natuur met hun plan was.
En ben je zelf, je hebt dan eindeloze gesprekken gehad met je ouders. Grootouders, heb je die kunnen spreken?
Wel ontmoet, maar niet voor het boek, nee.
Ontmoet?
Ja, jaren geleden toen ik naar Turkije ging, toen heb ik ze ontmoet. Toen waren ze natuurlijk heel oud en dus ik heb alleen mijn ene opa niet ontmoet. Maar eigenlijk de vader in het verhaal, de vaderfiguur, die is de combinatie van mijn beide opa's. Mijn ene opa was verhalenverteller en mijn andere opa, die had een ongeluk, was hem overkomen. En wat ik eigenlijk doe is beide opa's tot één personage voegen. En natuurlijk een hoop fictie erbij. Maar dat zie ik dan voor me.
Verhalenverteller, dat is in het Turks denkbij?
Het is in het Zazaki, is het Denkbeş.
Denkbeş,
ja.
En dat is een gekende term. Dat zijn mannen die verhalen vertellen aan dorpelingen bij gebrek aan televisie.
Er was heel weinig in het dorp. Dat waren boeren en geen stroom, ook geen stromend water. Er was een put. En dan ga je dus aan het einde van de dag ga je in een kring zitten en de Denkbeş vertelt en iedereen luistert bij het kampvuur, wij spreken. En dat is dan het vermaak in een dorp. Meer is er ook niet.
En dat is van die vader eigenlijk zijn redding, zijn strohalm, dat hij verhalen kan vertellen. Daarmee dwingt hij respect af in dat dorp, terwijl hij, waar het recht van de sterkste normaal zegeviert, is het hier heel even het woord.
Ja, het is een hele zachtaardige man, een hele geliefde man, ook door zijn verhalen. En op een gegeven moment krijgt hij dus een ongeluk, waardoor hij niet meer de man is die hij was. Hij verandert in een man die in zichzelf is gekeerd, zichzelf opsluit in huis en geen verhalen meer vertelt. En daarna ook een fataal besluit neemt. Hij neemt zijn gezin mee terug naar zijn geboortedorp en daar hebben ze een stuk grond. Ja, en ze worden daar heel vijandig ontvangen en moeten een strijd leveren op leven en dood. En dat is eigenlijk ja, het tragische ook, want hij had nooit verwacht dat zijn dorpelingen hem zo vijandig zouden behandelen. Want zijn stuk grond is bezet en er ontstaat dus echt letterlijk strijd om de grond.
Ben jij zelf naar die grond teruggegaan? Heb je het bekeken? Heb je zelf geroken?
Niet naar het dorp. Ik ken Turkije natuurlijk vrij goed. Ik ben heel vaak geweest, ben er geboren. Maar niet naar Oost-Turkije, naar het dorp. Ook omdat dit dorp in het verhaal, het is natuurlijk een dorp in de jaren 60. Inmiddels is dat dorp niet meer. Dat is ook veranderd. Er lopen ook kinderen met iPhones rond en schotelantennes en er. Het is een heel ander dorp geworden. En ik wilde per se dat beeld wat ik had, wat mijn vader me had geschetst en mijn moeder, ik wilde niet dat het bezoedelen door...
Niet laten het, verpesten.
Nee, hoe het nu is. En dat is niet totaal anders. Dat is ook herbouwd. Het ziet ook anders uit. Dus er was niet reden om daarvoor terug te gaan.
Was het ook een reden om het idee in jouw hoofd stand te laten houden? Om je niet te laten verpesten door te veel realiteit?
Ja, want ik heb mijn ouders geïnterviewd dus en ik zag steeds beelden voor me. Zo begon het. Ik zag beelden voor me. Beelden van een vader die het vee verkoopt. Beelden van een jongen met zijn vader op de heuvels. Dat beeld, het was sowieso voor mij al heel erg een soort film in mijn hoofd. En ik wilde gewoon dat die film in mijn hoofd vertalen naar het papier. En ik had daar niet... het echte Turkije voor nodig. Ik bedoel, niet per se. Ik ken Turkije, maar ik had niet het dorp per se nodig, nee.
En wat was het in jou dat je graag een verhaal wilde vertellen over een wereld waarin brute kracht zegeviert? Waarom het recht van de sterkste? Een wereld waar geen recht bestaat eigenlijk?
Nee, ik was niet per se op zoek naar zo'n verhaal. Ik wilde meer...
Je hebt het wel geschreven.
Ik heb het wel geschreven inderdaad, dat zit erin inderdaad. Maar het is vooral een familiegeschiedenis, het is ook een vader-zoon verhaal. En die streek, het is een hele rauwe streek. En daar geldt inderdaad het recht van de sterkste. Er is geen politiemacht. Je hebt een dorpshoofd en die moet dan de orde handhaven. Maar goed, als hij dan niet deugt, dan heb je een probleem. Dus en als je een conflict hebt, dan praat je eens met elkaar. Als het niet lukt, dan pak je een steen op of een stok en dan ga je meppen. Dat ging wel zo in de jaren 60. Het is natuurlijk inmiddels wel iets veranderd, maar...
Ja, dat zijn feiten, maar ja. Jij kiest ervoor om die feiten te gebruiken, om dat verhaal aan mensen te vertellen.
Tuurlijk, je moet die wereld laten zien. Je laat zien hoe dat leven was van dat gezin in Oost-Turkije. En tuurlijk, daar horen ook de rauwe randjes bij. Dat is ook wat hun overkomt.
En waarom wilde je dan dat verhaal van die mensen in Turkije in de jaren 60 vertellen?
Eigenlijk om twee redenen. De eerste, het was voor mij ook wat ik al aangaf, een ontdekkingsreis door mijn eigen familiegeschiedenis. Ik heb dingen gehoord die ik anders nooit zou horen. En ik heb wel al die verhalen bewerkt hoor. En ik heb ook nieuwe verhaallijnen ontwikkeld, nieuwe personages gecreëerd. Dus echt fictie, het is een roman. Maar tegelijkertijd, ik heb zoveel gehoord over mijn familiegeschiedenis. Dat is echt een verrijking, vind ik. En ten tweede, ja, ik wilde per se ook authentiek debuteren. Ik wilde ook, ik wil me onderscheiden met mijn debuut. En tuurlijk, er zijn al bijna alle verhalen zijn verteld in de literatuur. Ik bedoel, dat is gewoon zo. En toch zocht ik binnen dat veld naar een mogelijkheid om andere verhalen te vertellen. Om mijn eigen stem te vinden en te proberen iets nieuws toe te voegen wat er niet was.
En jouw familiegeschiedenis was er nog niet?
Nee, dat was niet eerder verteld, nee.
Het werd hoog tijd.
Ja. Nee, maar wanneer onderscheid je als je teruggaat naar het persoonlijke, naar de familie, dat wat is... gebeurt in meerdere generaties in een familie. Als je dat vertelt, dat is inderdaad, dat maakt het ook authentiek.
Maar dat is je eigen zoektocht. Dat is de lol van erachter komen hoe dat zit bij je familie. Zelf ontdekken wat je stijl is. Maar je kiest ervoor om dit aan mensen te laten lezen.
Ja.
Waarom dan deze familiegeschiedenis? En dan toch ook nog, waarom die rechteloze maatschappij? Dat zijn keuzes.
Het zijn keuzes, je vertelt een verhaal. Ik heb ook een kort verhaal over mijn grootmoeder. Ook de laatste reis, wat je net in de intro aanhaalde, speelt zich al in Turkije. Gaat over een grootvader die een laatste reis maakt. En ik besefte ook tijdens het schrijven van dit boek, dat waren eigenlijk allemaal aanzetten naar het grote werk. Naar de roman die al in mijn hoofd zat blijkbaar. En waar ik nog de vorm voor moest vinden. En ja, waarom schrijf je een verhaal? Ja. Dit verhaal het dient zich ook gewoon aan. Ik bedoel, toen ik mijn ouders sprak en al die indrukken op me liet inwerken en al mijn aantekeningen teruglas. Op een gegeven moment zie je die beelden. Ik zag het begin voor me, ik zag ook het einde voor me. En dat ertussenin moest ik nog eventjes om laten inwerken. Maar op een gegeven moment heb je het verhaal, zie je het voor je. En heb je het te pakken. Het is heel moeilijk om uit te leggen waarom hoor. Ik vind die vraag heel lastig. Maar het is met beelden, het is met dingen die je ouders je vertellen. En het is ook uiteindelijk ook gedurende het schrijfproces ga je een bepaalde kant op. En af en toe verras je ook jezelf, omdat er een nieuwe personage naar voren komen.
Verras je jezelf ook met nieuwe ideeën, nieuwe inzichten? Leer je jezelf kennen tijdens het schrijven? Nog anders dan leer je familiegeschiedenis kennen? Ga je jezelf beter begrijpen? Verras je jezelf? Zie je nieuwe kanten van jezelf?
Ja.
Wat gebeurt er bij de kunstenaar?
Ja, het is natuurlijk heel confronterend om jezelf op te sluiten. En dat gebeurde namelijk ook. Ik heb me echt afgezonderd. Ik zat in mijn werkkamer, echt de keuken, dat is mijn werkkamer, deur dicht. En daar zonder je af. En dan nou ja, ben je op jezelf aangewezen. En dan merk je wel, uiteindelijk merkte je hoe belangrijk dit boek voor me was. Want ik ben heel diep gegaan. Maar zo voelde het niet. Ik voelde wel, ik heb nu iets te pakken en je moet nu doorgaan. En ja, hoeveel moeite het ook kost, uiteindelijk zal dit opleveren. En ik heb geleerd dat ik kan afzien. Dat ik diep kan gaan als ik iets doe wat bij mij past, wat in me zit. Dat ik diep kan gaan en dat het ook iets kan opleveren. Dus in die zin, dat is denk ik de les.
En zijn er daarnaast gedachtes bij jezelf veranderd?
Nou, ik denk niet dat ik veranderd ben, maar ik merk wel dat er nu, ja, je merkt dat mensen anders reageren, ook op het werk, wat je in een boek geschreven hebt. En dan, ik spreek nu ook mensen die ik eerst niet sprak, bij de koffieautomaat. Die vragen naar hoe het met het boek gaat en dan tonen ze echt oprecht interesse. En dat
is weer iemand van de bezwaarcommissie?
Ja. Nee, maar gewoon een collega van een andere afdeling zelfs. Afdeling PNO of communicatie, die misschien minder vaak spreekt. En nu ineens wel, dus...
Dat is pure winst.
Dat is leuk. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. En die willen weten hoe het gaat en hoeveel druk nu is. Dus dat zijn mooie dingen. Maar ik merk ook bij de interviews met journalisten van NRC, Parool. En die stellen hele goede vragen. En jij ook trouwens hoor. Ik moest toen echt goed nadenken. Van, ook uitleggen waarom ik iets doe. En het zijn geen dingen die ik me afvraag tijdens het strijdproces. Waarom doe je dit? Nee, het gaat gewoon. Maar toen bij die interviews, waren ook lange interviews van een paar uur vaak... Ja, dat was wel confronterend. Dan moet je echt op zoek gaan naar de antwoorden in jezelf.
Ja, pas maar op, want ik laat je nog 3 uur zitten als zo moet.
Oké.
Okay. Je antwoorden over de vraag wat dit met jou heeft gedaan, dit schrijven, die gaan heel erg over het ambacht, over het afzien, over het opsluiten. Mm-hmm. Maar nog niet een roman, een kunstwerk, iets brengt een gedachte in beweging. Zorg dat er op andere sporen in één keer nagedacht kan worden. Iets anders gevoeld kan worden. Dat je iets rechtvaardigt wat je voorheen niet rechtvaardigde. Ik vraag me af of dat... Als het goed is, en dat is goed, dan gebeurt dat bij de lezer. Maar mijn vraag is echt, hoe gebeurt zo'n proces ook bij de maker daarvan?
Dat ik iets voel wat ik eerst niet voel. Dat, het me ergens...
dat je iets aanboort in jezelf... Dat je in één keer denkt van, ach, god, nou begrijp ik het. Nu begrijp ik dat soort mensen. Nu begrijp ik dat soort situaties.
Nou ja, kijk, dan gaat het niet over mezelf, maar over mijn ouders. Ik denk wel dat ik mijn ouders beter begrijp. Omdat ik nu weet waar ze vandaan komen. Hoe hun jeugd was, weet je, hoe weerbarstig en rauw. Ik denk dat ik vooral mijn ouders beter begrijp. En ook mijn grootouders. En nou ja, misschien dat ook iets over mij zegt, over mij vertelt. Als ik mijn ouders begrijp, hoe ze met mij omgaan. Ik bedoel,
en wat denk
daar ligt het vooral in, denk ik.
En straks iedereen rent naar die boekhandel, koopt jouw boek. En dan hebben ze het uit over, binnen een halve dag hebben ze het uit. Straks weekend, gaat hartstikke hard. En begrijpen ze dan jouw grootouders of begrijpen ze iets anders?
Ik denk dat ze de hoofdpersonen begrijpen van het verhaal. Ik denk dat ze de verhalenverteller begrijpen, maar ook de kleine jongen, Mehmet van 13 jaar, dat ze hem ook goed begrijpen. Het gaat over hun, het verhaal, het gaat niet over mij. Dat ze de personages begrijpen. En wat ik ook hoor, en vind ik ook heel leuk om te horen, van vrienden en kennissen, dat ze ook de hoofdpersonages in hun hart sluiten. Dat ze Mehmet in hun hart sluiten. En dat is, hoe groot compliment kun je een schrijver niet maken. Dus dat ja, toen ik dat las, kreeg ik kippenvel. Dat is echt een mooi compliment.
Er is vast ook een passage die jij zelf in je hart hebt gesloten. Waarmee je misschien ons
wel
dan weer kippenvel kan bezorgen. Zou je nog één fragment willen voorlezen? Volledig naar eigen keuze. Nu je begint te bladeren, denk ik dat het een ja is.
ik kan gewoon de opening eigenlijk, hoofdstuk 1 gewoon. Geeft een beetje ook de sfeer weer van hoe het geschreven is. Ik ben geboren in een zomer van 1953 op een jaila op ruim 2000 meter hoogte. Mijn moeder beweerde dat ik niet huilde, maar glimlachte. Toen ze me voor het eerst naar armen nam. En dat mijn zwarte dons haar wapperde in een bergwind. Toen ze me omhoog hield en riep, jij zult wel leven. Jij zult oud en sterk worden. In ons eeuwige voorspoed brengen. Ik kreeg de naam van mijn grootvader, Miran. Met die naam werd ik de eerste 10 jaar van mijn leven aangesproken. Door ik plotseling een andere naam kreeg. Het was geen toeval dat ik op de jaila op de wereld werd gezet. Iedere zomer, als de hitte in ons dorp Sobjan ondraaglijk werd en de huizen in brand leken te staan, trokken de vrouwen met hun kinderen en het vee naar de hoogvlakte, waar de koele berglucht hen uit hun zomerslaap wekte. Mijn moeder ondernam de klim naar het plateau toen ze ongeveer 7 maanden zwanger was van mij. Mijn vader had haar hand vastgepakt en haar eindeloos gesmeekt in het dorp te blijven, omdat het onmogelijk goed kon zijn voor een hoogzwangere vrouw om een zware klim te ondernemen en de ijle lucht op honderden meters hoogte in te ademen. Hij had zelfs toegezegd haar op het warmste moment van de dag, tijdens de verzengende hitte van 2 uur 's middags, koelte toe te wuiven. Lieve Ashme, ik zal mijn werk onderbreken en met een waaier naast je bed staan, had hij met zachte stem gezegd, tot de zon ondergaat en je rustig in slaap valt.
Punt.
Ja, het gaat er even door, maar...
Dit boek, het ligt in hoge stapels bij de boekhandel. Ze staan ja, fantastische quotes op het boek dat iedereen betovert. Goed geschreven, krachtig en meeslepend. Ik zeg al, het herinnert als een film. Jij wilde opvallen met je debuut?
Nou, ik wilde me onderscheiden met dit
onderscheiden.
Boek. Het boek moest zichzelf onderscheiden. Niet ik zozeer, maar het ging om het boek.
Ja. Nobel?
Nobel, hè? Ja.
Eén ding nog. Vader geplaagd door alle tegenslagen en sleept daar zijn gezin noodgedwongen in mee. Mm-hmm. Hij zegt op een gegeven moment tegen zijn zoon, jij bent mijn hoop, je zult gebruik maken van de mogelijkheden die ik nooit had. Jij zult uitgroeien tot een gerespecteerd man en dokter of advocaat worden. Er stond niet schrijver bij. Gaat dit toch over jou?
Het gaat niet over mij.
Gaat het ook over jou?
Maar dat is iets wat mijn vader wel tegen mij had kunnen zeggen, als je het zo bedoelt. Had gekund.
Is hij trots?
Mijn vader is heel trots, en mijn moeder ook. Ja.
Terecht. Dankjewel.
Ja, dankjewel, Oscar.
Morad Isik.